God zegen allemaal. Het is vandaag 7 oktober 2024, precies een jaar na de vreselijke aanslagen van Hamas op Israël, waarbij 1200 Israëlieten, 1200 inwoners van Israël, om het leven zijn gekomen. Ik heb Rick gevraagd om deze avond bij mij te gast te zijn, om een kort maar krachtig gesprek met elkaar te voeren over de situatie zoals die nu is in Israël. Het dreigende conflict ook, wat steeds verder escaleert met Iran, de achtergronden daarvan. Rick, dankjewel dat je hier weer wilt zijn.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
En we gaan een wat korter gesprek doen dan wat we voorheen hebben gedaan. Ook gewoon omdat mijn verlangen is om dit gesprek wat we in de avond van 7 oktober opnemen, ook nog op 7 oktober in de avond te uploaden. Dus het worden geen fancy edits. Het is gewoon een gesprek van hart tot hart.
Ja, amen. Ja, misschien kunnen we ook gelijk oppakken waar we misschien ook die vorige video dan zijn geëindigd. Ja. Dat ging namelijk ook net na die bloederige aanslag van 7 oktober. Hebben we een beetje een soort van context geschetst, wat er ook achter zit, ook van een religieus perspectief.
Ja, die video is meer dan 50.000 keer bekeken. Ja. Dat is echt wel veel, ook voor mijn YouTube-kanaal. En dat laat ook wel zien dat dit toen heel erg leefde. En nu zijn we een jaar eigenlijk verder. Het is ongelooflijk snel gegaan, ook de tijd. Maar ik denk dat het alleen nog maar meer is gaan leven, gezien de enorme hoge drukpan die op dit moment het Midden-Oosten heette.
Ja, ja, zeker weten. En ook zelfs tot op vandaag de dag nog steeds demonstraties vanuit beide partijen of groepen, om het zo maar te zeggen, voorstanders. Dat leeft nog steeds. Protesten op de Dam, gisteren ook in de stad, in Rotterdam bijvoorbeeld, ook vele protesten, pro-Palestina-protesten nog steeds. Het leeft in Nederland, zeker.
Ja, en we hebben zojuist ook een pro-Israël protest gehad in Amsterdam, waar goede vriend en broeder Jacques Brunt heeft gesproken. Ook om als christen Israël een hart onder de riem te steken. En tegelijkertijd zie je dan ook alweer de beelden van vanavond en eind van deze middag, waar ook mensen die daar naartoe willen gaan ook door een pro-Palestina-protest heen moeten lopen. Vlaggen worden afgenomen, er geweld dreigt te ontstaan. Dat protest is ook door Femke Halsema beëindigd eigenlijk. Hè? Je ziet ook een enorm verschil tussen het pro-Israël-protest, waar mensen gewoon met onbedekt gezicht durven staan, en de pro-Palestina-demonstratie een paar honderd meter daar vandaan, waar iedereen met een bedekt gezicht rondloopt, wat denk ik ook al ergens iets zegt over
de bedoelingen.
Maar ook de schaamtevolle situatie van het feit dat je op 7 oktober gaat demonstreren tegen Israël op de dag dat Hamas een jaar geleden hun vrouw heeft verkracht, kinderen heeft vermoord, et cetera, et cetera.
Ja, precies.
Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je op die dag tegen Israël gaat protesteren.
Ja, eens.
Ja. Ja.
En er is eigenlijk ook wel veel gebeurd na die datum, denk ik. En wie weet, ik denk, we kunnen een paar dingetjes misschien op een rijtje zetten, heel kort.
Ja, laten we dat doen.
Wat je eigenlijk ook ziet is dat na die aanval natuurlijk ook Israël zich voorbereidt natuurlijk ook op een tegenaanval, natuurlijk ook met het oog op gijzelaars terug te halen, die natuurlijk daar naartoe zijn meegenomen en nu nog steeds vandaag de dag naar verluidt natuurlijk nog daar levend onder de grond van het gebied Gaza zich bevinden. En je ziet ook dat daarna ook verschillende aanvallen en verschillende vergeldingsacties hebben plaatsgevonden, wat natuurlijk ook weer van alles heeft getriggerd, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Denk aan die Israëlische aanval op het bijgebouw van die ambassade in Damascus in Syrië. Waarbij je ziet dat er een hoge generaal van Iran om het leven kwam. En ook een aantal wat lagere officieren. En ook hooggeplaatste leden van Hezbollah. Dus je ziet al dat die groeperingen ook elkaar steeds maar weten te vinden. En ook nog steeds samen proberen op te trekken om Israël aan te vallen. En je ziet ook dat daaruit ook verschillende aanslagen en bombardementen hebben plaatsgevonden. En dat is natuurlijk over en weer gegaan. Je ziet dat Israël daarop weer, of dat Hezbollah daarop heeft gereageerd. En je ziet dat Israël vervolgens ook weer reageert. En je ziet verschillende aanvallen eigenlijk. Maar uiteindelijk zie je ook dat Iran een heel andere strategie heeft aangenomen, buitenlandstrategie. Het was eigenlijk altijd door hun proxy-groeperingen. Het is een proxy-oorlog. Het is niet direct aanvallen, maar ze supporten natuurlijk verschillende militaire units die daar zo opereren. Het zij in Jemen, het zij in Gaza of in
de Houthis, Hamas, Hezbollah.
Maar toen was het toch wel een kantelpunt nadat je ziet dat Israël toch de Hamas eigenlijk zo klein krijgt. En zoveel, ja, toch echt een grootschalig. Een grootschalig daar intrekt en ook echt afrekent met verschillende kopstukken. En ook probeert echt de gehele infrastructuur, de militaire infrastructuur, ook daar te treffen.
Ja, overigens wat mij daarin opvalt in westerse media, daar kunnen we een hele video over maken, zeg maar de manier waarop ook onze staatsmedia, de NOS, maar ook bepaalde podcasts, zeg maar, hoe zij dat framen. Ik hoor eigenlijk steeds opnieuw de boodschap van, ja, wat Israël doet in Gaza heeft helemaal geen zin, want je kan Hamas niet uitroeien.
Precies.
Mijn beeld daarvan is dat ze wel degelijk een enorme verzwakking hebben veroorzaakt, ja, voor Hamas. Hè?
Ja.
Waarbij van alle verschillende militaire groepen, zeg maar, ze echt wel tientallen zo'n beetje met de grond gelijk hebben gemaakt.
Ja.
En ik vind het wel wonderlijk dat Hamas toch nog af en toe raketten weet te schieten, zeg maar, zelfs vandaag.
Volgens mij vier vandaag nog zelfs, op juist om ook zo'n bijeenkomst, een herdenkingsdienst als het ware, te verstoren.
Ja.
Dus ja, het is inderdaad verwonderlijk dat ze nog steeds eigenlijk daartoe in staat zijn.
Maar
in
mindere mate. Ik denk dat te zeggen dat het allemaal helemaal niet effectief is wat Israël heeft gedaan daar om Hamas te verzwakken, dat ook echt wel een vergissing is.
Zeker,
dat niet zo is.
Ik denk ook dat juist het feit dat Iran koos om niet meer zo'n proxyoorlog te voeren, maar echt zelf vanuit hun grondgebied Israël aan te vallen.
Ja.
Ik denk dat het wel toont dat zij echt heel veel ook de ernst inzien van wat, zeg maar, van het elimineren als het ware van Hamas en nu ook Hezbollah. Je ziet wel dat ze daar natuurlijk echt niet op zitten te wachten.
Hmm.
En die partijen zijn ook echt troeven ook voor Iran om ook bepaalde dingen te bewerkstelligen. Dat gaat misschien nog veel dieper. En juist ook Hamas is voor Iran een kerngroep. Want wat je ziet is, Iran is natuurlijk een Sjiïtische, hangen de Sjiïtische leer aan.
Ja, eigenlijk een theocratie met een Sjiïtisch theologische kader.
Ja. En wat je ziet is dat heel veel andere, bijvoorbeeld de Golfstaten, vele daarvan en Saudi-Arabië, zijn Soenitisch. En 85-90% van de moslims wereldwijd, en ik denk ook de meeste moslims die je tegen zou komen, ook in Nederland, zijn Soenitisch. Maar wat je dus ziet is dat eigenlijk Hamas eigenlijk een beetje speciaal is in dat geval. Want het is een Soenitische beweging.
Ja.
Maar ze rapporteren of ze zijn hier wel als het ware onder het gezag van Iran.
Ja.
En dat is voor Iran een heel erg belangrijk punt waar zij ook verschillende andere naties als het ware mee kunnen bespelen. Want Soenieten zijn natuurlijk wel onder elkaar natuurlijk ook gewoon een broedervolk. Dus wat je bijvoorbeeld ziet is dat bijvoorbeeld in Jemen zie je bijvoorbeeld de Houthis. En Saudi-Arabië die steunt daar de rebellen in het noorden. Tegen hun grens, die eigenlijk om die Houthis te verslaan. Dus ze hebben daar ook een voortdurend conflict.
Ja.
Maar die zijn natuurlijk wel tegen de Houthis. Maar ze kunnen niet, bijvoorbeeld Saudi-Arabië en verschillende andere Soenitische staten, kunnen niet inherent tegen Hamas zijn, omdat zij dezelfde ideologie aanhangen, namelijk de Soenitische islam. Dus dat is voor Iran een best wel een goede troef, waarmee ze dus eigenlijk ook andere naties kunnen uitspelen.
Hmm.
En ik denk ook dat je daarom ziet dat ze uiteindelijk toch zijn overgegaan tot de aanval, omdat ze eigenlijk probeerden die complete vernietiging, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, van Hamas te stoppen of in ieder geval te beperken.
Ja, ja. Ja, ondertussen zie je natuurlijk dat Hezbollah, Hamas, de Houthi-rebellen, het zijn eigenlijk allemaal de vingers van Iran,
ja.
Van de Ayatollah daar zo, die het in die samenleving nogal voor het zeggen heeft. Hè? Je hebt natuurlijk ook wel een president, maar sinds 1979 met de Iraanse revolutie, zeg maar, is het eigenlijk een theocratie geworden daar.
Ja.
Hè? En zie je dat de hoogste geestelijke feitelijk meer macht heeft dan zelfs de president. Hè?
Ja,
heel
absoluut,
veel invloed
absoluut
heeft.
Ja.
Khamenei is op dit moment de Ayatollah al enkele jaren. Ik weet niet uit mijn hoofd vanuit welk jaar hij ook weer Ayatollah is geworden. Maar ik denk achter de schermen dat hij heel veel invloed heeft op wat er gebeurt. En we zien nu begin dit jaar voor het eerst eigenlijk sinds, ik weet niet eens hoe lang, maar dat Iran een directe aanval doet op Israël met ballistische raketten. Volgens mij meer dan 200 toen al. Daar heeft Israël toen vrij mild op gereageerd nog. Hè, met een soort targeted attack op bepaalde afweersystemen. En nu vorige week dinsdag, 1 oktober, kwamen er opeens weer meer dan 150 ballistische raketten over heel Israël eigenlijk binnen.
Vele drones, volgens mij de grootste droneaanval in de geschiedenis van de mensheid of zoiets.
Ja.
Dus, het is opmerkelijk.
Ja, maar we zijn eigenlijk nu aan het wachten op de reactie van Israël daarop.
Ja. Ja.
Um, En tegelijkertijd, ja, is de verwachting toch wel dat de reactie behoorlijk heftig zal zijn.
Ja, ik geloof ook vorige keer dat de Verenigde Staten ook, als het ware, Israël heeft op het hart gedrukt, om het zo maar te zeggen, om niet een zo'n grote vergeldingsactie in gang te zetten. Dus hebben ze eigenlijk als het ware een beetje belemmerd van doe dat nou toch niet. En daar hebben ze uiteindelijk gehoor aan gegeven. Je ziet er inderdaad een wat mildere reactie, ook vergelijking met wat ze eigenlijk zelf over hen heen kregen. En inderdaad, nu zie je ook wel dat verschillende partijen proberen Israël weer te remmen. Maar het lijkt inderdaad, zoals je ook wilt, inderdaad mensen die speculeren en mensen die ook bijvoorbeeld contacten hebben, dat ze zich deze keer niet zo zullen laten belemmeren, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja. Ja, misschien is het goed om kort iets te weten over de achtergrond van Iran. Want de zorg rondom Iran speelt al heel erg lang in Israël. Hè?
Ja.
Netanyahu heeft dat ook volgens mij een jaar geleden in een uitgebreid interview met Lex Friedman heeft Netanyahu ook aangegeven van Iran is er eigenlijk op uit om ons van de kaart te vegen. Hè? Hier in het Westen wordt het soms geframed alsof Iran, dat was van de week ook nog op de NOS een beetje de uitleg, hè? Iran komt op voor de moslims in de regio.
Ja.
Alsof dat hun belangrijkste doel zou zijn. Hè? Alsof hun hart erop gericht is, zeg maar, om moslims te beschermen.
Mm-hmm.
Terwijl als je eigenlijk goed verdiept in wat daar geroepen wordt, is het volgens mij niet eens primair te doen om moslims te beschermen, maar meer om Israël van de kaart te vegen.
Ja, ja.
Dat is wel een iets andere nuance, zeg maar. Hè? Wij zijn misschien vanuit het Westen geneigd te denken van het is meer een soort geopolitiek conflict. En Iran komt op voor de moslims. Nee, Iran is er echt op uit om Israël te vernietigen.
Ja.
En Netanyahu geeft dat zelf ook aan. Dat is de achtergrond. Ondertussen is Iran al een hele tijd ook bezig met het proberen te verrijken van uranium. Hè, om de uranium-235-isotoop te vervaardigen en te purificeren tot op een zuiverheidsgraad van 90% of hoger. En dat is wat je nodig hebt om een kernwapen te hebben. Waarbij vermoedelijk ze al behoorlijk ver zijn. Ze zijn nu al, ze hebben uranium kunnen verrijken al tot een zuiverheidsgraad van 60% of hoger.
Zo.
Ja, dus dat is eigenlijk, men denkt dat dat nog maar een kwestie is van dagen of weken voordat ze misschien gewoon uranium kunnen zuiveren tot het punt waar kernwapens echt gewoon binnen handbereik zijn.
Ja, je ziet ook dat Israël dat ook natuurlijk al een lange tijd ook weet. En dat ze ook inderdaad proberen om bijvoorbeeld hoogstaande wetenschappers om te brengen, of in ieder geval te stoppen met hun kennis over te brengen.
Ja.
Dus door bijvoorbeeld de Mossad die daar ook op die manier probeert Israëls voortbestaan eigenlijk te beveiligen of veilig te stellen.
Ja.
En, maar goed, inderdaad, ze komen een stapje bij beetje toch wel dichter bij dat punt. En daarom wordt er misschien ook wel gespeculeerd dat een van de vergeldingsacties die Israël zou kunnen doen is inderdaad het aanvallen van zulke nucleaire faciliteiten of fabrieken en wetenschapsinstanties die daarmee bezig zijn.
Ja.
Ook die dreiging te stoppen en uit te schakelen.
Er zijn in Iran, naar men denkt, twee uraniumverrijkingsfabrieken. Één in Natanz en één in Fordo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat lijken de plekken te zijn waar men op dit moment uranium aan het verrijken is in van die gascentrifuges. En het lijkt zo te zijn, er was vorige week een artikel in het ND, en daar werd aangegeven dat er al zo'n 165 kilo verrijkt uranium zou zijn in augustus. Dat is in augustus is dat vermeld door het Internationaal Atoomenergieagentschap, de IAEA. Hè, dus we hebben het over 165 kilo uranium dat verrijkt is tot 60%. Nou, om dat verder te verrijken, zeg maar, is het is allemaal niet niet moeilijk te voorspellen dat dit heel snel zal leiden tot een kernwapen. En dan zou je kunnen denken als westerling, misschien ook als christen, misschien ook als iemand in Nederland, zou je kunnen denken, maar goed, Iran zal toch niet zo gek zijn dat ze dan daadwerkelijk zulke wapens op Israël af zouden vuren. Ik denk dat dat een vergissing is. Hè?
Ja.
Dat iemand als Benjamin Netanyahu, waar overigens onze westerse media steeds over aan het roepen zijn dat hij zo controversieel is en dat Israël als bevolking heel erg tegen hun eigen president is. En voor een deel is dat ook wel zo, er zijn ook wel protesten. Maar ik heb het gevoel dat in het Westen het wel heel erg uitvergroot wordt. Ik denk dat het grootste deel van Israël zich bewust is van het feit dat als Iran kernwapens heeft, ja, dat ze die ook snel zullen gebruiken op Israël. Hè? En ik denk dat de twee momenten van dit jaar, hè, dus de twee momenten dat ze ballistische raketten op Israël afvuren, ook laten zien dat ze eigenlijk helemaal geen schroom hebben om dat te doen.
Eens, ja.
Ja. En misschien is het goed om kort even stil te staan bij de achtergrond van Iran. Van waar hebben we het over?
Je hebt natuurlijk wat je net al aangaf, in 1979 heb je die islamitische revolutie in Iran. En dan komt inderdaad die Ayatollah aan de macht. En die zijn natuurlijk Shiïtisch. En dat is een andere stroming in, binnen de islam. De tweede grootste stroming. En wat je vaak ziet is dat als moslims het hebben over nummers van de snelst groeiende religie. En als ze ook alle tellingen doen, dat ze alle groeperingen bij elkaar optellen en dan is iedereen ineens moslim. Maar achter de schermen is het echt hart tegen hart. En ik bedoel, je hebt Syrië, je hebt Irak en je hebt verschillende burgeroorlogen en ook verschillende oorlogen in de afgelopen decennia, waar je ziet dat Sunnis tegen Shia's, dus Soenieten tegen Shiïten, elkaar gewoon tot de dood bestrijden. En ze haten elkaar echt met een haat die ongekend is.
Hmm.
Het zijn echt twee grote tegenpartijen.
Ja.
En wat je eigenlijk ziet is dat de Shiïten best wel een kleinere groepering zijn. Dus ze zijn 10-15% van de moslims.
Ja.
En maar een van de strategieën van die Ayatollah is ook om te laten zien hoe sterk ze zijn. Hoe ze durven op te komen tegen deze kleine Satan, tegen Israël.
Ja.
En wat je ziet, ze roepen ook in sommige van hun gebeden ook dood aan Amerika, de grote Satan, en dood aan Israël, de kleine Satan.
Ja.
Dus je voor ook ziet dat Ansar Allah, dat is dus die, wie noemen we dan de Houthis, dat is een soort van nickname, die hebben ook in hun vlag, dus in hun officiële staatsvlag, ook die tekst opgenomen in het Arabisch. Dus het zijn ook leuzen. En ik denk ook, je noemde net ook die president, dus als het ware, ze hebben wel een president in Iran, maar de Ayatollah is ook toch wel eigenlijk de hoofdleider, om het zo maar te zeggen. Maar toen die nieuwe president aan de macht kwam, nadat de vorige was omgekomen bij een helikopterongeluk, zie je ook dat tijdens zijn inauguratie ook mensen die leuzen riepen. Gewoon dood aan Amerika, dood aan Israël.
Ja.
Dus dat leeft ook onder die bevolking. En ik denk ook dat je daar een terecht punt aan haalt. Dat Israël heeft kernwapens en heeft genoeg kernwapens om echt grote schade aan te richten aan het gehele Midden-Oosten.
Hmm.
En heeft ook die kernwapens ook als achter de hand ook voor hun eigen veiligheid. En ook zullen ze dat, denk ik, ook in uiterste nood pas gebruiken voor als het hun voortbestaan, denk ik, ook in gevaar komt.
Ja.
Maar ik denk niet dat Iran zo terughoudend zou zijn daarin.
Nee.
Juist ook omdat je ziet wat voor leuzen ze roepen en dat menen ze echt.
Nou ja, zeker voor de religieuze kern, zeg maar, in Iran is natuurlijk dat hun grootste ambitie in het leven is om Israël te vernietigen.
Ja.
Ja, wij zijn daar best wel naïef in soms. Wij denken vanuit het Westen van ja, maar dit zijn gewoon twee buurlanden en zolang ze, zeg maar, elkaar respecteren, dan komt het wel goed of zo.
Ja.
Maar dat is niet zo. Hè, hun diepe haat tegen Israël gaat veel verder dan puur, hey, we moeten even leren met elkaar samenleven of zo. Het is niet alsof het je buurman is waar je af en toe een beetje gedoe mee hebt of zo. Of een paar misverstanden. Nee, dit zijn echt diepe theologische zaken waar we het over hebben. Er zit ook een eschatologische visie achter vanuit het Shiïtisch kamp. Zij hebben echt het verlangen om op een gegeven moment een soort wereld vol van de islam te veroorzaken.
Van de Shiïtische islam.
Ja, van de Shiïtische islam, inderdaad.
En ik denk ook dat dat een best wel belangrijk punt is. Want wat je ziet is, ik geloof ook dat de Iran en ook de proxy groeperingen die daaraan geleerd zijn, ook juist die aanvallen uitvoeren. Juist nadat bijvoorbeeld er iets is gebeurd met is er een aanslag, een bombardement, een inval, of dat nu een grondoffensief in Libanon. Je ziet dat zij terugslaan om ook te laten zien aan alle Soenieten van, hey, kijk, jullie hebben veel diplomatie en vinden het allemaal goed. Nee, maar wij komen echt op voor de moslims. En ik geloof ook dat Iran daarom ook echt over is gegaan tot een offensief vanuit hun eigen land. Volgens mij is dat de eerste keer dat Israël wordt aangevallen door een officieel staatsleger sinds 1991. Toen was dat Irak.
Hmm.
Dus het is echt een hele lange tijd niet gebeurd. Tuurlijk heb je die kleine groeperingen, maar die representeren niet een echte staat.
Ja.
En nu dus Iran. Juist om ook aan te tonen van, kijk, wij durven op te komen. Wij komen op voor de moslims. En je ziet ook dat er inderdaad een groei is onder Shiïtische moslims en ook Iran of Irak, Syrië, maar ook in andere gedeelten van bijvoorbeeld Amerika en de westerse wereld.
Ja. Ja. Ondertussen wordt Israël echt in een hoek gedreven. Hè? Nogmaals, ik bekritiseer opnieuw de westerse berichtgeving. Maar ik vind soms echt dat ze opmerkelijk naïef zeg maar, schrijven over bijvoorbeeld het beleid van Israël. Hè? Als het bijvoorbeeld gaat over die gegijzelden uit Israël, die nu nog in Gaza zich bevinden.
Ja.
Daar zie je dat onze staatsmedia steeds opnieuw benadrukken hoe de bevolking van Israël, zeg maar, Netanyahu en het oorlogskabinet bekritiseert. Want ze doen niet genoeg om de gegijzelden terug te brengen, zeg maar. Hè? Waarbij Netanyahu en het oorlogskabinet zich heel goed beseffen en ook dat beschrijven tijdens interviews van ja, als wij nu niet doorgaan, zeg maar, om de Hamas te bestrijden, dan kunnen wij nu wel gaan onderhandelen, maar dan doen wij eigenlijk niks voor de personen die over een jaar gegijzeld gaan worden, omdat ze hetzelfde systeem dan bevestigd krijgen. Ja. Met andere woorden, het loont om mensen te gijzelen, vervolgens mee te nemen en dat te gebruiken als politiek handelswaar, zeg maar.
Eens. En misschien zelfs nog veel dieper, wat we ook in die vorige video ook bespraken. Hamas is niet uit op een politieke oplossing of een diplomatieke oplossing. Het staat zelfs in hun handvest van dat je bent een ongelovige als je daaraan begint.
Ja.
Er is gewoon alleen maar één oplossing en dat is dood aan Israël.
Exact. En dat zie je dus ook dat elke keer als Israël iets van ruimte geeft. Hè, en dat geldt eigenlijk voor de Gazastrook met Hamas. Toen Israël zich terugtrok, het duurde niet lang voordat Hamas aan de macht was als een met een politieke tak, maar ook een terroristische tak die ook daadwerkelijk als doel had om Israël te vernietigen.
Ja.
Libanon met Hezbollah hetzelfde. Hè? Dus Israël trekt zich wat terug uit het zuiden van Libanon. Hezbollah groeit daar en er ontstaat een terroristische partij die als doel heeft om Israël weg te vagen.
Het is een terugkerend patroon,
dus, inderdaad. Ja, men heeft het idee van onderhandel gewoon een soort twee-staten-oplossing en dan is het goed. Dat is misschien een haalbaar iets op het moment dat die twee staten elkaar zouden respecteren en elkaars bestaan zouden erkennen. Maar dat is vooralsnog niet de situatie.
Nee. En eigenlijk zag je wel langzaam misschien ook daar bewegingen in. Denk aan bijvoorbeeld die Abraham-akkoorden.
Ja.
Dus dat zijn de Verenigde Staten die daarin een grote bijdrage had om partijen bij elkaar te brengen. En ik denk dat dat veel dingen heeft losgemaakt. Ik zag ook dat interview wat je net aanhaalde met Benjamin Netanyahu. En hij zei ook zo van, de achtergrond ook van die Abraham-akkoorden waren ook dat hij met name opkwam of opstond tegen de president van Amerika. En die eigenlijk meer ruimte wilde geven voor Iran om ook hun kernprogramma te gaan ontwikkelen. En toch iets meer vrijheid daarin. En hij zei, ja, maar dan teken je echt ons doodvonnis. Dus daar ga ik echt tussen liggen. Dat gaat niet gebeuren. En dat op dat moment dat hij zeg maar die uitspraak ook deed, ik weet niet precies in welke context dat was, maar het was in ieder geval aan publiek. En dat dat ook op werd gevat door een aantal golfstaten die vervolgens hem en ook via Israël ook berichten van hey, kunnen we niet eens gaan praten? Want zij hebben ook, wat ik ook net zei, die haat tussen Shia en Sunni is zo groot dat ja, misschien de vijand van jouw vijand is jouw vriend.
Hmm.
Dat na die uitspraken, juist ook om tegen Iraans kernprogramma in te gaan, dat je ziet dat dus ook dat de basis was om die Abraham-akkoorden, in ieder geval met de Golfstaten, denk aan de Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, te sluiten. En vervolgens zie je ook dat andere landen, bijvoorbeeld Noord-Soedan, aansluiten en ook Israël erkennen als staat. Hmm. En vervolgens ook Marokko. En natuurlijk zijn er ook verschillende economische belangen. Bijvoorbeeld de Verenigde Staten heeft vervolgens gezegd dat Marokko een legitieme claim heeft op de westelijke Sahara. Dus om dat te erkennen als een soort van ruilmiddel, zodat zij Israël erkennen. Maar je ziet wel dat in Soenitische meerderheidslanden toch wat in beweging heeft gezet.
Ja.
En ik geloof dat die gesprekken ook een aantal jaar later, want dat was in 2020, maar in 2023 gingen die gesprekken ook een heel klein beetje lopen met Saoedi-Arabië. En dat is natuurlijk als het ware de grote tegenstander ook van Iran.
Hmm.
En ik geloof in ieder geval, en er zijn ook wel verschillende artikelen over geschreven, dat die aanval van precies een jaar geleden, die werd al vanaf 2014 gepland. Hmm. Maar dat ook een van de redenen was, dat die normalisatie tussen de relatie tussen Israël en Saoedi-Arabië een soort van startschot ook was om die aanslag als een soort van groen licht te geven, zodat Hamas ook Israël binnenviel.
Ja.
Want dat verstoorde weer die relatie. En dat brengt dan ook weer terug op het punt wat ik eerder zei. Dat Hamas is een unieke groepering, omdat ze Soenitisch zijn, maar wel geleerd zijn aan het Shiïtische Iran.
Ja.
Dus Saudi-Arabië kon niet dat onbeantwoord laten dat Israël vervolgens ook Hamas weer in binnentrok.
Hmm.
En dat heeft ook een, als het ware een soort van stop gezet voor die normalisatie van die relatie tussen Israël en Saudi-Arabië. Ja. Ja. Ik kan niet zeggen dat het de enige aanleiding is, maar het was wel een van de momenten om over te gaan tot echt een inval, goedgekeurd door Iran.
Ja. De visie van Benjamin Netanyahu is dat Iran de grootste existentiële bedreiging is voor Israël. En de visie van Netanyahu is verder dat je eigenlijk het kwaad moet bestrijden zolang het nog kan. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat geeft hij ook aan in dat interview. Maar we horen dat hem ook vaker zeggen. En dat maakt dat we eigenlijk denk ik wel terecht ons zorgen maken dat er op het punt staat best wel een serieuze aanval te gaan komen vanuit Israël op Iran. Hè? Dat ze ofwel die olieraffinaderijen of die olievelden,
De infrastructuur
of de economie proberen plat te leggen, dan wel, en misschien allebei, ook die nucleaire programma's zeg maar stil te leggen van Iran door een aanval. Hoewel dat laatste moeilijk schijnt te zijn, omdat bepaalde, zeker een van die verrijkings fabrieken zeg maar onder de grond zit. Ik denk dat Iran al lang beseft dat ze dat beter onder de grond kunnen gaan organiseren.
Ja.
Hoe zie jij de toekomst een beetje in? Want het hoeft niet lang meer te duren, zeg maar, voordat dit echt nog veel verder gaat escaleren.
Ja.
Hoe moeten we als christenen hier tegenover staan? Hè, om het weer wat dichter bij onszelf te brengen, deze situatie.
Ja, ik denk sowieso, om nog een klein slot eraan te geven, dat inderdaad wel een logische stap of een verwachte stap is van Israël om inderdaad waarschijnlijk een combinatie van nucleair en olie. Juist ook omdat je met olie de economie raakt, wat ook weer...
Het is hun enige inkomstenbron als land.
Exact. Ja. En wat je daarmee ook kan doen is ook weer de burgerbevolking raken. En dat klinkt misschien een beetje lastig, maar wat ik daarmee bedoel is dat mensen best wel tevreden zijn als ze gewoon een dak boven hun hoofd hebben en wat te eten hebben. Maar zodra je kinderen honger hebben en je geen baan meer hebt en geen dak meer boven je hoofd, dat geeft meer motivatie om ook te protesteren tegen het regime die dan jou niet meer kunnen voeden. Dus het lijkt wel een best wel te verwachten aanval of een keuze die Israël zou maken. Omdat je niet alleen van buitenaf, maar juist ook van binnenaf dat regime kan raken op die manier.
Ja.
Hoe als christen, ik denk zeker dat gebed hier nodig is.
Ja.
Voor wijsheid, voor leiders die in staat zijn om beslissingen te maken over de komende periode. En we verwachten inderdaad best snel een reactie. Maar er is veel wijsheid nodig hier. En
ik denk dat we als christenen, daar hebben we vorige keer het ook over gehad, maar als christenen is ons grootste verlangen dat niet alleen Israël, maar ook de moslims Jezus zullen zien als de Zoon van God en hem zullen omarmen als Messias. Dat hij is gestorven voor onze zonde aan het kruis. Dat hij is opgestaan uit de dood. Dat hij gezeten is en nu zit als koning der koningen aan de rechterhand van de Vader. En weet je, ik denk uiteindelijk dat we pas echt vrede zullen zien in deze situatie op het moment dat de ogen geopend zullen worden van zowel Israël als van die moslimgroeperingen. Ja, voor de realiteit van wie God is in het gezicht van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is eigenlijk mijn diepste gebed voor Israël, maar ook voor Iran en ook voor de bevolking van Iran. Een heel groot deel van de bevolking van Iran zit volgens mij ook helemaal niet te wachten op dit, deze situatie.
En de christelijke kerk groeit echt ongekend hard in Iran.
Ja, maar het probleem is, en dat is wat zo vaak expres gedownplayed wordt in de westerse media, dit is ten diepste een theologisch conflict ook. Dit gaat zo sterk over welke profeet heeft hier gelijk, zeg maar? Moeten we hier luisteren naar wat de Bijbel zegt, de Joodse geschriften, de evangeliën, de apostelen? Of hebben we hier te maken met Mohammed en de hadith en de traditie binnen de islam die de waarheid vertegenwoordigt?
Ja, en zelfs om daar nog even op in te zoomen, denk ik dat het heel goed is. Ik geloof namelijk dat Mohammed heel veel dingen heeft overgenomen van andere groeperingen om hem heen. Het zijn christenen, joden, zoroastristen of andere geloofsgroeperingen. En ik denk misschien een soort van, nadenker om mee af te sluiten. Is als je bijvoorbeeld kijkt naar de Sura 17, Aya 104, ik zou het even voorlezen. Daar staat: en na hem zeiden wij, dat is dan Allah die spreekt, tot de kinderen van Israël, dus tot de Joden, woon in het land. Dan gaat het over het land Israël, het gebied dat we nu Israël, Palestina noemen. Woon in dat land. En als de uiteindelijke en laatste belofte, het gaat dan over de dag der opstanding, nadert op aarde, dan brengen wij jullie op als gemengde menigte. Of dan zullen wij jullie als een gemengde groep, want ze zijn verspreid, terugbrengen.
Hmm.
Dus ook eschatologisch heeft de Koran hier een bepaalde boodschap die misschien haak staat op wat heel veel mensen denken dat de islam verkondigt. En ook wat je heel veel hoort qua leuzen van dat zijn zionisten, het zijn landjespikkers. Maar het is niet de Balfour-verklaring die uiteindelijk dat in werking zette dat de Joden terug konden komen. Het is niet het Britse Rijk of het Franse Rijk die ook een beetje aan de zijkant meehielp. Het zijn niet de Joden zelf die de Volkenbond of de Verenigde Naties die toen net was opgericht hebben beïnvloed met geld en politieke macht die ze bezaten. Nee, als je kijkt naar wat de Koran zegt, is dat, en dat geloven moslims ook, dat de dag des oordeels en het einde der tijden aanstaande is.
Hmm.
Dan zegt het dus hier, dus woon in het land. Dat is dus ook gewoon ten tijde van Mozes. Vervolgens heb je natuurlijk die diaspora, waarbij de Joden verspreid raken over geheel de bekende wereld van die tijd.
Hmm.
Maar dan staat er dus dat naarmate het einde nadert, zullen wij, zegt Allah dan, hen terugbrengen.
Hmm.
En dat denkt dan ook weer aan 1948, wanneer Israël een staat wordt. Dus het antwoord daarop is Allah. Hij zit daarachter. Dus ik denk misschien een goede nadenker ook, of een doordenker van, denk er eens over na. Want het is wel zo dat die leuzen, dat neemt natuurlijk niks weg dat uiteindelijk Allah ook zegt dat de Joden dood moeten, ook gewoon in de Koran. Vecht en dood de mensen die de polytheïsten en daarnaast ook die christenen en joden. Die worden actief opgedragen om hen te bestrijden en hen te onderdrukken. En als ze niet willen bekeren, dan is de dood de enige oplossing. Maar het feit dat Israël bestaat, vanuit een islamitisch perspectief, is door Allah.
Ja.
Hij heeft hen teruggebracht. Dus het is uiteindelijk ook hun land. De tempel die daar staat, is gebouwd door Salomo, volgens de islamitische bronnen. Het is zijn tempel.
Hmm.
Dus dat brengt ook wel een beetje perspectief daarin, dat je heel veel van die demonstraties eigenlijk nergens op slaan. Want het gaat heel vaak niet over het geweld, maar het gaat over, wat je zei, geopolitieke problemen. Maar zelfs vanuit een islamitisch perspectief kan je dat niet onderbouwen.
Hmm. Ja. We bidden voor deze situatie. We willen ook jullie als luisteraars op eigenlijk aansporen om te bidden voor Israël, om te bidden ook voor Iran, ook voor de bevolking van de Gazastrook, ook voor de bevolking van Libanon, waar overigens ook veel christenen wonen.
Ja.
Laten we voor al deze mensen bidden, maar laten we bovenal ook in het bijzonder bidden voor Israël, het volk waaraan we eigenlijk onze hele Bijbel te danken hebben, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ook de eerste gemeente bestond overwegend uit onze Joodse broeders. Laten we bidden voor dit volk, want dit staat echt, nou, als we er in elk geval menselijk naar kijken, op het punt om flink te escaleren.
Ja.
Laten we bidden voor wijsheid, voor Netanyahu, voor het kabinet in Israël. En ook voor een stuk bescherming, dat op de een of andere manier deze situatie tot rust mag komen. En dat er vrede mag komen, ware vrede mag komen in het Midden-Oosten.
Amen.
Bedankt Rick dat je hier wilde zijn.
Graag gedaan.
En God zegen.
God zegen.